In 1 Johannes 1 waren wij bij de beroemde teksten, namelijk vers 7 en vers 9, want dat bedoelde ik met beroemde teksten, waar staat dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van elke zonde. En vervolgens in vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Want zonde, dat is een probleem in het leven van de mens in het algemeen. Het is het probleem. Zonde is mis. Zonde is dood. Zonde is de wet van Murphy. Alles wat mis kan gaan. Nee, geen pindakaas vandaag, broeder. En alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat was de Bolzwarse variant, die ken ik. Maar, alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is in het leven van de mens. Daar gaat een boel mis. En uit de psychiatrie is bekend de problemen van de mens met zijn schuldgevoelens. Schuldgevoel. Eventueel uitgedrukt in smetvrees. Wat in wezen hetzelfde is. Maar laten we daar maar niet over beginnen. Dus hier laten we het dan ook maar weer bij. Maar het is zo'n probleem. En voor zover ik iets weet van het Rooms-Katholicisme, zonde zijn daar een probleem. Was altijd zo in ieder geval. En daar kon je ze belijden bij de biecht. Toch? En dan moest je voor straf, geloof ik, 3 wezen groetjes doen, wat het maar wezen mogen, ik heb geen idee. En ik wou het ook graag zo laten, maar enige penitentie en zo, en dan was het dat weer. En in het protestantisme, ja, daar wordt men geacht om toch meer dan de Romsen te vechten tegen de zonde en de zonden in onze levens. En ik heb eruit begrepen dat het je wel vergeven kan worden ooit. Maar dan moet je wel echt berouw hebben. Want als je niet echt berouw hebt, dan kom je er nog niet vanaf. Nou ja, ik doe wel eens wat huiswerk. En dan, dat is zo, zuster. Dan moet je echt.
Dat heeft niet goed gebeurd, hè?
Maar hoe weet je nou of je wel echt berouw hebt? Of het wel. Of je het wel echt betreurt.
Of het echt genoeg is.
En of dat dus genoeg is om de zonde als zodanig te compenseren. En dat dus het blijft een probleem. Zodat men in die kring dan ook hecht aan, betekenis hecht aan, of iemand wel in alle gemoedsrust, gewetensrust is overleden in de hopen des eeuwige levens. Dat heb ik meerdere keren zo gelezen in rouwadvertenties. Of dat nog zo gebeurt, weet ik niet. Maar zoiets. En dan gaat het altijd over of je geen, hoe dat zit met je schuldgevoel, met je zonden. Zonden is een probleem. Blijkbaar. En ik heb geprobeerd, het is alweer lang geleden natuurlijk, de vorige keer, maar ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat deze versen niet eens spreken over, niet direct, maar indirect eigenlijk ook niet, over het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, maar dat deze versen spreken over een hoge priester die de zonden van zijn volk reinigt. Dat woord staat hier ook in vers 9, reinigen. Dus vandaar. En ik meen dat ik ook heb stilgestaan bij Johannes hoofdstuk 13. kijk ik even rond of men zich dat nog herinnert of dat het wel echt waar is. Bij Johannes 13, bij die merkwaardige procedure van wat wij de voetwassing noemen. Waarbij de Heer in de nacht dat hij verraden werd en na de maaltijd nam hij ook brood en wijn, maar na en deelde het uit. Maar na de maaltijd stond hij ook op van de maaltijd, Johannes 13, en begon de voeten der discipelen te wassen. Hetgeen, nou ja, waarvan men dan zegt, daar moeten wij een voorbeeld aan nemen, want dat staat er. Hij doet het als onze Heer en een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Maar men verzuimt vast te stellen dat wat de Heer daar doet uitdrukking geeft aan zijn hogepriesterlijke functie die hij bekleedt sinds hij uit de dood is opgestaan en nooit eerder. En misschien herhaal ik nu het een en ander en dat lijkt me ook wel nuttig, dus doe maar. Want met nadruk moet ik u dan zeggen, we doen toch bijbelstudie, met nadruk moet ik dan zeggen dat wat het ook was, de kruisiging van de Heer Jezus Christus, het was geen hogepriesterlijk werk. Dat kan namelijk niet, want hij was geen hogepriester. Toen hij op aarde was, was hij geen hogepriester. Staat er letterlijk, ik meen in Hebreeën 8, het eerste gedeelte, maar hier gewoon, dat staat daar, en in Hebreeën 7 stond al dat de Heer was geen hogepriester, want hij was niet uit Levi, dus het kan helemaal niet. Hij was geen priester, hij was uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap staat. En hij is hogepriester naar de ordening van Melchizedek, naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat betekent gewoon krachtens, en dus op grond van zijn onvergankelijk leven, namelijk op grond van zijn opstanding als eerstgeborene, met eerstgeboorterecht. En toen nam God hem uit de mensen en stelde hem bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Dat is Hebreeën 5, vers 1. En sindsdien is een barmhartig en getrouw hogepriester die verzoening doet voor de zonden zijns volks. Hebreeën 2. En die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor dat volk, voor de zijnen, voor ons te bidden. En waarbij het woord bidden dan ook weer de samenvatting is van wat hij doet. Daar hebben we het hierna over, want er staat impliciet dat hij onze voorspraak is. En dat woord voor bidden, dat betekent ook gewoon letterlijk hardop spreken. Welk woord het ook is dat met bidden vertaald is, het betekent in essentie en in eerste instantie, volgens het woordenboek, betekent het hardop spreken. Daarvan afgeleid, gewoon spreken en dan kan het nog zachtjes zijn enzovoorts, maar het is spreken. Hij spreekt voor ons. Hij bidt voor ons. Hij spreekt ook tot ons. Maar hij spreekt ook namens ons. Hij voedt het woord tussen God en ons. Daarom heet de hoge priester ook de middelaar tussen God en de mensen. En wat hij doet aan de zijnen, aan ons, nadat wij tot geloof gekomen zijn, is, nou ja, Johannes 13, onze voeten wassen. Moest het dan niet helemaal vroeg, Petrus, en de Heer zei, dat is toch al lang gebeurd. Het gaat alleen om de voeten. En toen bemoeide Petrus zich ermee, en toen zei de Heer, nee, ik doe dat gewoon. Niet omdat je het vraagt, je hoeft het dus ook niet om te vragen. Dat is de opdracht die de Heer als hoge priester heeft. En daarin is hij getrouw, Hebreeën 3, aan degene die hem gesteld, die hem aangesteld heeft. En dat woord trouw staat hier ook. Want er staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. En ik zal u wel gezegd hebben, wat ik altijd zeg, dus dat moet ik gezegd hebben, dat er niet staat, hij is genadig en barmhartig. Dat is hij wel, maar dat staat hier niet en het is hier ook niet aan de orde. Hij is getrouw en rechtvaardig. Hij houdt zich aan het recht. Hij is daar trouw aan. En trouw aan degene die hem aangesteld heeft. Om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En mocht u dan zeggen, maar er staat toch dat het is op voorwaarde dat wij onze zonden belijden, dan zeg ik, dit kun je nou wel denken dat dat er staat, maar het zou betekenen dat wij dagwerk hebben. Oké, het is goed dan, oké. Het zou betekenen dat wij nog steeds leven onder de heerschappij van de zonde, want dat bepaalt dan toch onze levens. Wat is het wat ik nog moet belijden? Welke zonden waren het ook? Welke zonden heb ik begaan onderweg hier naartoe? Rode stoplichten voor, nou ja, maximum snelheden, wat is? Ja, niet dat ik er de spot mee drijf, maar als je zo jezelf, je doen en laten moet analyseren, dan word je beheerst door de zonde en daarmee trouwens ook door de wet. Want hoe weten we of iets zondig is of niet? Nou ja, door de wet, dus die heb je daarbij nodig. Ik denk altijd aan Romeinen 6, waar staat: de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Als je onder het een bent, ben je het onder het andere namelijk, feitelijk. Maar onder de heerschappij van de genade. Hebben jullie dat nog? En dat de mens zijn zonde zou belijden, jawel. Als hij tot geloof komt, tot bekering komt, heet dat. Dan word je geacht te belijden dat je een zondaar bent, dat je niet deugt. En dan zeg je dus, o God, wees mij zondaar. Niet alleen mij, maar mij, zondaar, genadig. En dat is het dan. En dat is een hele grote stap. Niet voor de mensheid, maar wel voor een mens. Heb je dat nog? Dat is wat het is. En als onze de verlossing, de vergeving, onze misdaden zou zijn op grond van onze belijdenis, dan komt het niet goed. Niet dat ik dat hoef te zeggen. Ik moet weer zo'n vaste zin zeggen, net als zojuist. Die zinnen heb ik van mijn vader overgenomen. Die zei, er staat niet genadig en barmhartig, er staat getrouw en rechtvaardig. En zo'n uitspraak deed hij ook naar aanleiding van Efeze 1. Die zoek ik dus even op. Want daar staat in vers 6. Dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. In David, als je het vertaalt naar Hebreeuws. Maar goed. In de geliefde, de zoon namelijk. God heeft ons begenadigd. In welke? In die zoon, in die geliefde, in welke, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed. Dat bloed, woord bloed kwam weer in Johannes ook tegen, toch? In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En dan las mijn vader en zei, maar er staat niet naar de rijkdom onze belijdenis. Er staat naar de rijkdom zijner genade. Heb je dat? En het is dus niet naar op grond van onze belijdenis, het is op grond van zijn genade dat wij hebben de vergeving der misdaden. Dat is wat het is. Waarna ik even terugkeer en zeg, nou ja, is dat dan zo makkelijk? En iemand zegt dan, zo makkelijk is het niet. En dan zeg ik, ja, dat komt omdat zonde het probleem is in het leven, in het denken, in de ethiek, in de moraal van de mens. Dus is het een probleem. En hoe moet je, wat moet je doen om eraf te komen? Wel, zegt de psychiater, het beleiden. Nou, die gebruikt misschien andere termen, maar hij zegt het wel. Je moet het bespreekbaar maken. Praat er eens over. Huh? Wil je het kwijt? Wil je er wat over zeggen? Wat vind je ervan? En dan mag je praten enzovoort. Want zeg, als het openbaar wordt, je praat erover, dan lost het de spanning op, dan valt dat weg. En dat is heel nuttig voor je schuldgevoelens. En voor het ontlasten, wat toch een wat vies woord is eigenlijk. Maar goed, voor het ontlasten van je geweten. Toch? Zo werken die dingen. En daarom mocht je vroeger mocht je naar de biecht. Het is tegenwoordig in Nederland niet meer, geloof ik. Maar ze doen het niet meer, geloof ik. Hè? Nou ja, officieel niet. En dus moet je nou naar de psychiater. De raad is wat, ook in de evangelische kring hebben ze uitgevonden, de counselors en zo. Hè? De counseling heet dat. Want wij importeren van alles uit Amerika. Het is niet uit China, het is gewoon uit Amerika. Counseling. Ja, uit China hadden we Watchman Nee. Die kun je nog wel hebben, vind ik. Maar toch maar. Zoiets. Maar ik zeg altijd, maar misschien heb ik dat gezegd, als dat een probleem is, of als u misschien dacht dat u of er een gewoonte van gemaakt hebt om je zonde te beleiden naar de Heer toe, moet ik u dringend adviseren dat niet meer te doen. Maar gewoon meteen te danken. Dat is een goede gewoonte in elk geval. Te danken voor dat wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden na de reis om zijn genade. Want de bedoeling is niet dat het probleem blijft in onze levens en dat onze gedachten blijven hangen aan onze eigen daden of misdaden, maar dat zijn ook daden natuurlijk. De bedoeling is juist dat het daar niet om gaat en dat we in plaats van op onszelf gericht op God en op zijn, nee, op hem en op zijn werk georiënteerd zouden zijn. U weet toch wat er gebeurde in de hof, in Genesis. Zij aten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Je moet ook wel, als je elke avond je zonde moet beleiden, dan moet je toch weten wat is. Maar goed, zij aten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En ze werden gewaar dat zij naakt waren. Wat dat betekent? Dat ze zelfbewust werden. En op zichzelf gericht. Dat is wat dat betekent. En ze geneerden zich vanaf dat moment voor zichzelf. Want dan staat erbij, staat namelijk dat ze voor die tijd zich niet schaamden toen ze naakt waren, maar daarna wel. En dat betekent, ze waren zelfbewust geworden. Je kunt het proces nog steeds waarnemen. Kleine kinderen schamen zich ook niet. En op een gegeven moment, dan is het ineens, dan worden ze zelfbewust. En dan verandert dat. En daarvoor zijn ze gewoon op hun ouders gericht, of op de omgeving gericht enzovoorts. Dat is het dan. Zie? En de ellende van de mens is dat hij op zichzelf gericht is. En onze verlossing houdt in dat dat niet meer hoeft. Dat er geen enkele aanleiding toe is. Dat we dat rustig zouden vergeten. Zouden gericht zijn op de Heer. En dat we onze loopbaan zouden lopen. Hebreeën 12, vers 2 of zoiets. Ziende op Jezus. En niet meer op jezelf. Noem nog zo'n voorbeeld. Met genoegen. Petrus liep over water. Zolang hij maar niet zelfbewust was. Want toen hij zelfbewust werd, zakte hij erin weg. Maar zolang hij zag op de Heer, liep hij over water. Heb je dat nog? Het zijn toch duidelijk Bijbelse aangelegenheden. Nou ja. Het wordt op nog veel meer wijze geïllustreerd in de Bijbelse geschiedenis. Maar ik laat het hier maar bij. Het punt is namelijk dat er weliswaar staat, want ik ben nog steeds in vers 9 dus, dat er weliswaar staat, indien wij onze zonden beleiden, Maar als u een beetje Nederlands kent, dan weet u ook dat het heel gemakkelijk gelezen kan worden als... mochten wij onze zonden belijden, in dat geval, dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Zo van, wij stellen hem in kennis ervan. Kunnen wij dat doen? Ja, dat kunnen wij doen. Moeten wij dat doen? Nou, als je er problemen mee hebt, ja, dan moet je dat doen. Dat is het enige wat werkt. Dus ja, dan ga je ermee naar de Heer. Of de Heer daar blij mee is, dat is niet aan de orde. Nee, dat is een verkeerde vraag. Dan ga je ook gekke antwoorden zoeken, dat schiet niet op. Dat is een verkeerde vraag. De Heer zegt dat we dat kunnen doen. Het is trouwens al gezegd in inleidende woorden daar straks. Dat we onze bekommernis, het bekommert ons toch. Hè? En het kwelt ons, kommer en kwel. Het zit ons dwars. Dan brengen we het bij de Heer. Zo ligt dat. En als u dan denkt dat de Heer het niet horen wil, omdat hij zegt van ik heb het al weggedaan. De Heer zegt, je kunt het mij vertellen en ik ben getrouw en rechtvaardig. Ik reken dat niet toe. Maar ik neem het weg. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Let op die grammaticale vorm. Er staat niet dat zoiets van het ene moment op het andere dan gebeurt. En dat is dan weer zo, omdat dit reinigende werk van Christus, dan wel van God, maar het is van Christus, die het werk gods doet immers. Omdat dit reinigende werk een werk is op termijn. Dat is de reinigende werking van het leven, daarmee het bloed, dan wel de geest, dat zijn synoniemen. Woord zou ook nog kunnen als synoniem, nog net. Van Christus in ons. Waar wij ons namelijk bezighouden met de Heer. En dus met zijn woord. Het is anders op, hoor. Niet beginnen van spiritueel zijn en mediteren en gevoelens. Dat is allemaal onzin. Dat is werkelijk waar, dat is onzin. Daarmee kom je bij de duivel terecht. Niet bij onze lieve Heer. Echt niet. Het gaat over zijn woord, dat wij tot ons zouden nemen, waarmee we ons zouden voeden, dat wij zouden overdenken de hele dag. Men leest op Psalm 119. Dan heb je één dag wel genoeg. Maar daar staat dat ook in elk vers eigenlijk. En het zijn er nogal wat, maar het staat feitelijk in elk vers. Zo doe je dat. Je houdt je daarmee bezig. En dat leidt, technisch gesproken, het leidt de aandacht af van alle andere dingen. En dat is ook de bedoeling. En onderweg leert het ons, wat wij vanavond ook weer horen en de vorige keer ook. De Heer heeft onze zonden weggedaan. Fundamenteel, 2000 jaar geleden al. Dat is een historisch feit. En voor de rest, ja, wij zijn schapen zijner weide. Dat wil zeggen, schapen van zijn kudde. En niemand zal ons uit zijn hand rukken. En hij kent ons bij name. En hij leidt ons in en uit. En hij doet ons nederliggen aan grazige weiden. En onze beker vloeit over. En hij richt een dis aan voor onze tegenpartij. Dus hadden we het al over het avondmaal trouwens. Dit is Psalm 123, voor de goede orde. Maar ik bedoel, maar dat kun je overal in de Bijbel zo lezen. Dat is waar het over gaat. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, zei de psalmist. Was het Psalm 127? 100, ja? 27. Ik ga toch vooruit. Twee van de drie goed, hè? Psalm 27, één ding heb ik van de Heer begeerd. Om in het huis des Heren te verkeren. De lieflijkheden des Heren te aanschouwen. Onderwezen te worden aan de voeten des Heren, zoals Maria, die van Martha, weet je wel die. Daar wordt die psalm namelijk aangehaald. Waar de Heer zegt, één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. Dat is wat het is. En dat kost moeite. Ik weet het, er bestaat een discussie uitgebreid over de vraag of een mens vrij is in zijn denken. En vrij is om te denken wat hij wil. Ik moet u zeggen, je kan aantonen dat dat niet het geval is. Maar het neemt niet weg dat de mens zijn denken wel degelijk zo in het algemeen kan sturen. Een bepaalde richting op. En dat gebeurt doordat de mens zich geestelijk zijn geest, schrijf het maar gewoon met een kleine letter hoor, dat is zijn geest voedt, waar hij zijn geest mee voedt. Wat hij leest, wat hij ziet, waar hij naar kijkt, enzovoorts. Dus geestelijk voedsel. Bertheek zei, hij leefde in een Duitse cultuur feitelijk. Bertheek zei, mens maakt zich druk over wat hij eet. Dat is 100 jaar geleden dat hij dat schreef ongeveer. En hij leert van wat hij wel eten mag en wat hij niet eten mag. En wat wel goed is voor een mens en wat niet goed voor een mens. En waar je mee op moet passen, niet te veel en niet te weinig. En in onze dagen krijg je dan nog aanvullingen op het menu. Met vitaminen en weet ik het, weet dat? Aanvullingen, supplementen, aanvullingen, ja, zie. Supplementen bij het voedsel. Maar goed, dat bestond toen nog niet, geloof ik. En Bertheek zegt, maar het is veel belangrijker dat de mens zich realiseert wat hij in geestelijk voedsel tot zich neemt. En dat hij daar wat kieskeuriger in zou zijn. Want wij hoeven niet op de hoogte te blijven van de moderne kunsten, van de moderne literatuur. Dat is nergens voor nodig. Want het is vervuilend, schreef hij 100 jaar geleden. Hebben jullie dat nog? En gelijk heeft hij. Het is maar waar je mee bezighoudt. En de bedoeling is dat we ons bezighouden met het werk des Heren. Dat is een plechtige term, maar in essentie betekent het niks anders dan met het woord van God. Dat wil zeggen, wij voeden ons ermee en soms voeden we anderen ermee, dat kan ook nog. Maar in de eerste plaats, daar gaat het allemaal om. In wat de Heer ons openbaart aangaande zijn bezigheden. Als Efeze 1, waar ik net even was, vanwege de begenadiging in Christus en de verlossing die we hebben in Christus enzovoort. Als in Efeze 1 vermeld wordt wat onze zegeningen zijn, in een soort zevenvoudige samenvatting, daar in hoofdstuk 1, dan zijn het de zegeningen van de Heer zelf. God heeft hem uitverkoren van voor de grondlegging, staat er. Van voor de nederwerping der wereld. God heeft hem gepredestineerd tot zo'n stelling. God heeft hem begenadigd. Enzovoort. En wij zijn in hem uitverkoren. En wij zijn in hem gepredestineerd. En in hem begenadigd. Enzovoort. Enzovoort. Want het zijn 7 punten die dan genoemd worden. Maar het idee is dat wat wij ook hebben en wat wij ook zijn, het is wat Christus heeft en wat Christus is. En feitelijk stond het natuurlijk in vers 3 van Efeze 1 reeds. Maar staat dat wij gezegend zijn met elke. Het staat er in de vertaling wat verzwakkend. En modernere vertalingen zijn nog verzwakkender. Maar er staat er echt. Er staat met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, zijn wij gezegend. In Christus. Dat betekent gewoon dat elke zegening van Christus zelf ook onze zegen is. Nou ja, daar heeft men weer op gevonden dat die zegeningen van Christus niks voorstellen, omdat hij die altijd al had. Enzovoorts. Men heeft ook dat weggeredeneerd. Maar ja, daar kan ik allemaal niet aan beginnen om dat weer te vertellen. Christus is degene die door God uit de dood is opgewekt. Niet voor niks gaat de rest van hoofdstuk 1 van Efeze daar dan ook over. En het eerste deel van hoofdstuk 2 trouwens ook nog. God heeft hem uit de dood opgewekt. En daarmee en daarin gezegend. En zijn zegeningen zijn de onze. En waar we daar nu over spreken zo, begrijpt u, dan verliezen wij meteen het idee van wij zijn zondaren, we hebben gezondigd, we moeten er vanaf en zouden ze wel vergeven worden. Daar hebben we het toch helemaal niet meer over. Maar zolang je het daar wel over hebt, kom je geen stap verder. En dat is het dilemma van het geloofsleven, als je dat zo mag noemen. Het is een bekende term. Van velen. Ze blijven bij zichzelf hangen. En dat komt niet goed. En ze blijven rondhangen met een verontreinigd geweten. En dan komen ze bij ons en zeggen, ja, maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Maar wij zeggen niet dat wij geen zonde hebben. Alleen wel even niet in het bewustzijn daarvan. Totdat iemand zegt van, bij Satan bijvoorbeeld. Die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorene God. Dit is Romeinen 8, hè? Dat weet u, hè? Romeinen 8. Satan die beschuldiging inbrengt tegen de verklager der broederen. En als er Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja. Hoewel, misschien had je nee moeten zeggen, maar dit is de tekst van Johannes de Heer, hè? In een van zijn liederen. Zeg ik ja, maar het is alles genageld aan kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Volgende regel schiet me ineens te binnen. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. De man was Nederlands hervormd. Overigens vind ik leuk om erbij te zeggen.
Hij wist het wel. Hè? Hij wist het wel.
Ja, hij was natuurlijk wel een giliast. Maar hij is zijn leven lang lid gebleven. Er ook niet uitgegooid. Hij is zijn leven lang lid gebleven van de Nederlandse Vormde Kerk. Dat dan weer wel. Ja. Maar toen, maar hij kende wel zijn Bijbel. Ja. Toen maar. Hij zong ook trouwens, ik dien geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij, ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Refrein, en dat is genoeg voor mij, en dat is genoeg voor mij. Ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Dat heb je enige malen herhaald, zoals het bij een refrein eigenlijk ook hoort. Want dat is wat een refrein dan toch is, hè? Een herhaling. Nou goed. Maar u ziet, dit is niet mijn lezing. Dit is toch echt wel, Bijbelse waarheid. Klassiek, orthodox, evangelische, Bijbelse waarheid. Maar het kan natuurlijk echt alleen als je niet onder de wet leeft. Want als je onder de wet leeft, dan hoor je, gij zult niet dit, gij zult niet dat. En onderweg denk je, dan ga je weer turven. En dan moet je dat weer beleiden. En, nee, ik drijf er niet de spot mee. Ik weet dat mensen zo leven en daar grote problemen mee hebben. We denken echt dat het zo moet. En sommigen zijn er zelfs trots op. Dat ze zo leven. Maar in werkelijkheid is het zeer egocentrisch, ik zei niet egoïstisch, toch? Een zeer egocentrisch leven. En dat men het zicht op God kwijt is en op de Heer Jezus Christus, dat lijkt me duidelijk. En dat men dus niet weet wat dat is, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat lijkt me ook duidelijk. Maar ik dacht dat we vorige keer waren in Hebreeën 9 vers 14, waar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, toch? Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En om dat laatste gaat het. Het probleem van alle religie feitelijk is, hoe kom ik van mijn tekortkomingen af? Oké, hoe kom ik af van het bewustzijn van mijn tekortkomingen? Sommige Oosterlingen gaan mediteren en dan leren ze aan niets te denken.
Ja, dat is een moeilijk.
En dus ook niet aan zichzelf en aan hun tekortkomingen. En die zijn daar weer trots op. Toch? Aan niets te denken. Hoe kom ik eraf? Nou, door het te negeren, dat kan ook. Je kan ook je geweten toeschroeien. Daar heb je er ook geen last van.
Ja, maar dat is de bedoeling,
toch? Maar dat schijnt dan niet de bedoeling te zijn, maar het werkt wel. Toch? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Want uit ervaring kan ik die dingen ook niet zeggen. Maar doe maar weer. Maar er zijn er die dat doen. Nee, maar de bedoeling is om niet het bestaande en die oude mens te ontkennen, maar de bedoeling is om ons te oriënteren op die nieuwe schepping, want er staat ook, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, en ziet staat er niet voor niks, het is alles nieuw geworden. Het heeft van doen met waar we onze aandacht op richten, waar we ons op oriënteren, als dat het goede woord is, en anders waar we op navigeren. Zie? Dit is het werk Gods. Hij maakt een nieuwe schepping en verlost ons van het oude en doet ons eten van de boom des levens in plaats van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wat het is. En mocht je in de problemen liggen, mocht je overhoop liggen met jezelf en je relatie met de Heer, dan inderdaad, dan zou ik maar doen wat hier staat, je zonden beleiden.
Dat helpt.
Ja?
Dat helpt.
Ja, je moet in het reinen komen met de Heer. Maar dan moet je wel accepteren ook wat er verder staat. Dat hij ons de zonden vergeven, ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ons hart namelijk, van een kwaad geweten, heet dat. Niet ons vlees. En ik zal niet ontkennen dat het christelijke leven, het leven in gemeenschap met de Heer, en georiënteerd zijn op de Heer en zijn woord enzovoort, ik zal niet ontkennen dat dat een positieve uitwerking heeft op onze levens en op ons gedrag. Maar te denken dat dat veroorzaakt dat je op den duur helemaal niet meer zondigt, is een noodlottig misverstand. En dus blijft het, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan wordt niet gereinigd. Dat, die reiniging die komt pas bij de verlossing van ons lichaam. En in de opsomming van Efeze 1 heet dat de verlossing van ons lichaam, de toekomende verlossing. Nou ja, in Efeze 1 en in Romeinen 8. Wij zien uit naar onze aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam enzovoorts. En in Efeze 1 staat dat we de Heilige Geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis tot de verkregene verlossing. Daarin zijn we onderweg. Naar de verlossing van het vlees als zodanig. De facto. Maar zolang we in het vlees zijn, woont daar de zonde in en zondigen wij ook. Maar staat onze gemeenschap met de Heer niet in de weg? Zegt de Heer. Toch? En zolang we leven in het bewustzijn van wij zondigen en we zondigen en we moeten er wat aan doen, zolang zijn wij niet bekwaam om de levende God te dienen. Want daarom staat er, het bloed van Christus zou je hart reinigen, je gewetens reinigen, om de levende God te dienen. En het wordt herhaald in Hebreeën 10... waar dat dan, ik zal het letterlijk voorlezen. Het wordt herhaald in Hebreeën 10, vers 22. Zo laat ons toegaan, dat wil zeggen het heilige der heiligen binnen, achter de hoge priester aan. En het heilige der heiligen is een beeld van enerzijds de hemel, anderzijds van het nieuwe verbond. Je moet ze gewoon bij elkaar optellen. Naarmate wij wandelen in overeenstemming met ons hemels burgerschap, wandelen wij onder het nieuwe verbond. En dus onder de heerschappij der genade. Laat ons toegaan op die verse en levende weg uit vers 20 die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, dat wil zeggen het heilige der heiligen in, want dat is toch wat wij zouden begeren om daar de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen. Dat is Psalm 27, dat doelt daarop, ja. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat wil zeggen met een hart dat de waarheid is toegedaan. En wat dat is, dat wordt u geacht te weten. Want er zijn meer beroemde teksten dan alleen Johannes 1, vers 7 en 9. Je hebt ook Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zijn de teksten die je vroeger van de navigators allemaal moest uit je hoofd leren. Ja. Nee, terecht. Ik vind het mooi. Ja. Zo laat ons toegaan met een hart dat de waarheid is toegedaan. Dat wil zeggen aan de Heer is gewijd. En daarmee aan het woord der waarheid. Logischerwijze. Het woord van God. En dat in volle verzekerdheid des geloofs. In dat woord van God. Dan wel in die waarheid. En dan onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, daardoor, en het lichaam gewassen zijnde met rein water, dat is beeldspraak, ontleend aan het Oude Testament. Maar ja, het ingaan in het heiligdom was natuurlijk ook beeldspraak ontleend aan het Oude Testament, aan Grote Verzoendag namelijk. Maar voordat die priesters dienst deden, moesten ze gereinigd worden. Sterker nog, de priesterwijding was in feite een wassing, een reiniging, een doop, via de nieuwtestamentische terminologie. Maar goed, gereinigd dus. Maar dat idee, dat vinden we, nou ja, vele malen terug, hè. Wij komen nu uit 1 Johannes 1, maar ik kan net zo goed lezen met u. Jacobus 1. Jacobus 1. Waar wij lezen in vers 18... Naar zijn wil. Naar zijn wil. Op zijn tijd is Christus voor de goddelozen gestorven. En naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Nou ja, doen wedergeboren worden. Doe maar. Je moet gewoon leren dat dat woord baren in de Bijbel ook gebruikt wordt voor het aandeel van de man, om zo te zeggen. Dus de man baart, je moet gewoon leren dat dat zo is. Waarom ook niet, baren komt van bara, het Hebreeuwse woord, vertaald met scheppen. In het algemeen voortbrengen dus. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, waarvan Petrus zei, dat is het zaad der wedergeboorte. En hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn, dat is het doel van dat wij wedergeboren zijn, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen. Zodat je ziet dat Jacobus net zo goed gemeentelijke waarheid kent en naar voren brengt, want wij zijn inderdaad een gemeente van eerstelingen, eerstgeborenen, het eerstgeboorterecht, geroepen tot zoonstelling, enzovoorts. Nou goed, maar daarna staat er, vervolgens, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, door zijn woord, namelijk de waarheid. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zei ras, snel, om te horen en traag, langzaam. Om te spreken Men zou luisteren naar het woord van God in plaats van dat men tot God zou spreken. Nu we het erover hebben en we feitelijk als onderwerp hebben het christelijke leven, moet ik u dan ook maar eens zeggen dat men dikwijls denkt dat een christen, zoals elke religieuze uit welke religie dan ook, spreekt tot God of wat er voor door moet gaan. Of wat je als God beschouwt, heet het tegenwoordig in plechtige termen. Mag je zelf weten wat je onder God verstaat. Maar doe maar weer. Maar een christen bidt toch? Tot God? Dan ben je een christen. Heeft iemand mij verteld ooit een keer. Maar ik moet u zeggen dat dat niet klopt. Dat zijn Baal priesters op de Karmel. Toch?
Ja, maar toch.
Jawel.
Ja.
Maar kenmerkend, we hebben het over wat kenmerkend is. Kenmerkend is niet dat wij spreken tot God. Kenmerkend is dat wij luisteren naar God die spreekt. En dat is het geval van Elia ook, want dat ze daar waren met z'n allen, dat was omdat God gesproken had. Maar Baal zei niks. Die valt in de categorie stomme afgoden. Ja, zij zijn allen stomme honden. Zij kunnen niet blaffen. Bassen staat er. Maar goed, zoiets. Hebben jullie dat nog? Kenmerkend is niet dat wij spreken tot God. Kenmerkend is dat wij luisteren naar God. Dat dat leidt totdat wij tot God spreken. Met name hem danken. En niet alleen met de mond, maar met heel ons leven vervolgens. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ja. Maar essentieel is andersom. En dat staat hier ook. Het staat hier niet voor het eerst, want staat het er niet bij? Ja, Prediker 5, vers 1. Dat zal wel goed zijn. Ja. Daar staat dat ook, dat de prediker dat zegt. Een mens zou niet zoveel moeten zeggen tot God, want zegt hij, God houdt je eraan. Je kunt het beter niet doen. God is in de hemel, dat is oneindig veel hoger dan onze positie. Die is maar op aarde. God is in de hemel, gij zijt op aarde. Dus niet een grote mond hebben, want dat gaat zo niet. U weet hoe goed protocol is als je bij de koning op bezoek gaat. Je moet je mond houden, je mag pas wat zeggen als je wat gevraagd wordt. Toch? Nou, zoiets. En de Heer Jezus zei, die lange gebeden, dat is allemaal show. Ze denken echt dat door de veelheid van woorden God hen zal horen. Hij zegt, maar als je dan toch spreekt tot God, laat uw woorden weinig zijn. En daarna krijgen wij het zogeheten het onze vader. Vind, eigenaardige term, vind ik leuk trouwens, maar het onze vader. Ik zag het gisteren nog op een tegel hangen. Nee, een bord was het. Aardewerkbord. In het Engels. Our Father which art in heaven. Enzovoorts. Maar goed. Maar het zijn weinige woorden. En dat is de Bijbelse idee. Men zou naar hem horen. En dan lees ik verder in Jacobus 1. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Een mens kan zich wel opwinden namelijk en een grote mond hebben tegenover God, maar dat werkt niks uit. God is daar niet gevoelig voor. En dus, daarom, maar het grijpt terug niet op vers 20 en ook maar niet op vers 19, maar op vers 18. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En dan stop ik meteen maar weer. Want hoe doe je dat in vredesnaam? Afleggen. Alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En dan moet ik u zeggen, ja, dat kan je niet op commando doen. Dat is trouwens strijden tegen de zonde. Dat gaat eigenlijk helemaal niet. En voor zover je wat kan afleggen, Het eigenaardige is dat die vertaling, die vind ik toch erg goed afgelegd hebben. U weet wat afleggen is?
Door het dooien.
Ja, dat doet men in de lijkbezorging. Dat heet afleggen. En dat woord wordt in de Bijbel ook zo gebruikt in onze Statenvertaling. Aangaande het afleggen van de oude mens. Want die wordt geacht dood te zijn. Maar dat betekent dit niet dat je er tegen vecht. Dat doe je niet. Vechten tegen wat dood is. Ik zal er niks meer over zeggen, want dan wordt het zo banaal. Maar wat mij betreft kan ik er lang over nadenken. Daar vecht je niet tegen. Dat negeer je. Dat is het niet meer. Dat speelt geen rol van enige betekenis. Dat wil zeggen, het gaat niet primair over daden. Hoewel, daar gaat het vervolgens over, hoor. Want er staat, zijn niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks. Wel degelijk drukt het zich uit in levenswandel. Maar het begint met, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, staat er. En vervolgens zouden wij die vuiligheid en overvloed van boosheid afleggen. Dat betekent gewoon negeren. Dat is het punt niet. Dat is niet aan de orde. Opdat wij vervolgens zouden doen wat er staat. Ontvangt. U begrijpt, dan moet je niet praten, dan moet je stil zijn en luisteren. Ik zei vroeger, tegenwoordig hebben we allemaal zo'n mobieltje, heet dat. Of een handy in het Engels. Vreemde woorden zijn dat. Vroeger hadden we een walkie-talkie.
Ja.
Waaruit volgt dat het speelgoed is. Want, nou ja, goed. Maar een, weet zo'n ding serieus, weet ik veel. En er zit er zo'n knop op. Die kun je indrukken. Maar die blijft niet ingedrukt staan. Die moet je vast blijven houden. Want de normale situatie van het ding is ontvangen. Dan ben je bereikbaar. En als je weer terug moet zeggen, oké, dan druk je de knop in. En daarna zeg je Roger of over en uit, of wat het maar was, om te zeggen, dat was het dan, en dan laat je de knop. Zolang je die knop indrukt, hoor je niks. En zolang je tot de Heer spreekt, hoor je niks. Serieus? Je moet naar hem luisteren. Dat moeten wij leren. En dat is wat hier staat dus. Ontvangt. Hij moet op ontvangen staan. Ontvangt met zachtmoedigheid. Dat wil zeggen, je hebt er een zacht gemoed voor nodig. Oké, een ontvankelijk hart. Nog sterker dan. Nederig zou men zijn. Dus de lelijke woorden die nu komen dan, hè. Want het is natuurlijk toch hoogmoed dat wij een beetje tegen God gaan aanstaan praten. Van, oh ja, en nog dit en nog dat. En ik heb het weer zo slecht afgebracht. Weet u wel hoe beroerd ik het heb en hoe moeilijk ik het heb. En een beetje hulp zou ik maar kunnen gebruiken. En bid u voor mij enzovoorts, want ik heb het hard nodig. Dus voordat ik dit soort dingen uit mijn mond zou kunnen krijgen, misschien ooit een keer. Ik sluit het niet uit. Maar in het algemeen is het toch wel, is het toch hoogmoed of niet? Hoe belangrijk ben ik dan voor God?
Maar dat is toch uw wil geschieden?
Zo eindigt dat het onze Vader dan ook. Hè? Vader spreekt tot ons. En de kinderen hebben niks in te brengen dan lege briefjes, heet dat. Toch? Nou ja, dat was vroeger zo dan, hè. Tegenwoordig hebben we alles omgekeerd, dus laten we het daar maar niet over hebben. Maar het is fundamenteel. God spreekt. En je zegt dus, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dat wist Eli, de bekende hogepriester. In de Bijbel kom je hem nauwelijks tegen, maar in kruiswoordpuzzels veel, hè. Dat weet u, hè. hoge priester, zo weet je die mens, Eli. Maar die, en het enige zinnige wat ik hem heb horen zeggen was dit. Tegen Samuel. Je zegt, spreek Heer, want uw knecht hoort. En dat zei hij dan ook. En Paulus herhaalde het min of meer. Alleen gebruikte hij de andere woorden. Hij zei, wie zijt gij, heren? Maar ja, dat was ook niet die jongeman. Die had er al wat jaren op zitten, Paulus. Al heet hij dan een jongeling. Maar dat is een ruim begrip, hoor. Maar was een man met een enige ontwikkeling. En die stelde meteen de goede vraag. Wie zijt gij, heren? De mens had hij wel leren kennen onder de wet. Maar wie is de Heer? Zie? En daar heeft hij antwoord op gekregen. Maar ontvangt met zachtmoedigheid. Zalig zijn de zachtmoedigen, weet u nog? De beatitudes, de zaligsprekingen.
Ja.
Ja. Ontvangt met een zacht gemoed. Ook dat is een oud-testamentisch thema, want er staat dat de harten van de mens zijn als steen. En dus onontvankelijk voor het woord van God. Uitgedrukt in de stenen tafelen van de wet, waarin met de vinger Gods de tekst werd ingegraveerd. Gegraveerd heet dat. Maar de Heer zei, ik zal een nieuw verbond maken. Lees het maar na, bijvoorbeeld in Hebreeën hebben we toch steeds, dus Hebreeën 8 dan maar. Maar het is dan uit Jeremia 31. De Heer zegt, ik zal mijn woord, mijn wet, mijn onderwijs in hun harten schrijven, in vlezen tafelen in de harten der mensen, onder het nieuwe verbond, onder de genade. Zie? Ontvangt met zachtmoedigheid, dus niet protesteren en niet zeggen, maar ik ben een moeilijk mens, Heer, en ik kan dat niet en ik wil dat eigenlijk niet en u weet dat ik daar niet voor geschikt ben. Niks van het alles. Ontvangt met zachtmoedigheid. Weet u, dat is een van de redenen waarom ik het niet heb op discussie. Begrijp u me niet verkeerd, u mag mij gerust vragen stellen. Maar zodra het ontaardt in een wel eens niet is en dat soort dingen en heen en weer, dan houd ik er weer op. En dat is feitelijk zo omdat het ontaardt in een strijd van wie het sterkst is. En wie het best kan debatteren, en die krijgt dan gelijk. Dat is in de politiek zo, schijnt het. Dat hoort niet zo te zijn, maar ja, we hebben er nou helemaal voor gekozen, dus ja, er zit niks anders op. En wat ik van mijn vader geleerd heb, die zei het ook in het publiek, hij zei, je moet nooit discussiëren over de Bijbel. Er staat nergens in de Bijbel dat de Heer tot ons gezegd heeft, ga heen in de wereld en discussieer. Toch? Hij wist goed wat er niet stond, hè? Ja. Er staat nergens in de Bijbel. Er staat, gaat heen en verkondig. Dat is wat je doet. En als dat te sterk is, dan wordt het de zwakkere variant is, ga heen en gij zult mijn getuigen zijn. Nee, niet van jezelf, maar van de Heer getuigen. Zie? En dat is het dan. En dus ontvang met zachtmoedigheid het woord, dat is dus dat woord uit vers 18, der waarheid, waaruit wij wedergeboren zijn. Alsnog zouden wij met zachtmoedigheid het woord ontvangen, waaruit vervolgens blijkt dat dat woord levend is. Dat staat natuurlijk ergens. Hebreeën waren we. Hebreeën 4. Gods woord is levend en krachtig. En een zwaard. Ja. En hier heet het het woord dat in u geplant wordt. Waarom ook niet? Als het zaad is der wedergeboorte, kan het ook geplant worden. Het woord, het levende woord dat in u geplant wordt en daar vrucht zou dragen, opgroeien. Dat staat er dan ook, want er staat het welk uw zielen kan zalig maken. En daar moet ik dan noodzakelijk meteen weer bij zeggen dat het woord ziel staat voor het praktische leven van de mens. Dat u niet denkt van dat we via een proces van onderwijs in de Bijbel langzamerhand zalig namelijk wedergeboren worden. Dat kan namelijk ook niet, want er zou een strijd zijn met wat hier staat. Want er staat dat wij al wedergeboren zijn. Althans, het wordt aan wedergeboren mensen geschreven. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. En dat het over de wedergeboorte gaat, is omdat erbij staat naar het woord der waarheid. Dat was dus niet gebaard of geboren door de wil eens mans. Dat is uit Johannes 1. Maar wedergeboren, uit God staat daar. En hier ook dus, hier staat het ook. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat we eerst geboren zijn en schepselen zouden zijn. Dus wij zijn inmiddels broeders uit vers 19. En als broeders, als wedergeboren mensen, zouden wij alsnog vervolgens met zachtmoedigheid ons laten onderwijzen in het woord. Dat strikt genomen aan ons bediend wordt door de Heer zelf, want de hoge priester is degene die verantwoordelijk is voor de handhaving, de verspreiding, het onderwijs in het woord van God. Laten we zeggen een soort minister van onderwijs. Dat hij daar zijn personeel voor heeft. Natuurlijk, jawel, maar het is de Heer die het doet. En ik kan het rustig zeggen, want Hebreeën 1, vers 1, zegt dat. Die zegt, God heeft voortijds veel mannen op vele wijze tot de vaderen gesproken. Door de profeten, maar hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat wil zeggen, voor zover het woord van God tot ons komt, is het door de Zoon. Die regelt dat, die gaat erover. Dat is het werk dat hij nu doet. Hij confronteert ons met het woord van God. Dat om die reden dan ook zijn woord kan heten en ook daadwerkelijk zo heet. En daarom kan het zelfs, kan de Heer Jezus zelfs genoemd worden. Het woord. Nee, niet in Johannes 1, maar in Openbaring 19. En zijn naam is het woord Gods, staat er. Ja, precies. Hij zorgt daarvoor. Hij staat verantwoordelijk voor, hij doet dat. En in ieder geval, als het tot ons komt, dan is het waarschijnlijk via het grondpersoneel, zoals dat wat oneerbiedig heet. Maar toch, het is het woord des Heren. En aan hem zal men ook verantwoording afleggen en niet aan het grondpersoneel. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar dat woord, dat zou in onze harten geplant worden en het zou ons praktische leven, want dat is wat het woord ziel betekent, het is het praktische leven, het is de levenswandel, het zou dat praktische leven zalig maken. Wij leerden vroeger systematisch dat de zaligheid, of wat het maar, hoe het maar heet, behoudenis, hoe het maar vertaald wordt, rechtvaardiging, dat drieërlei is. Want we leerden dat vroeger, dus dan mag het ook met een ouderwets woord. Het is drieërlei. Het is naar geest, ziel en lichaam. En dus heet het, ik zal dit woord zaligheid gebruiken, naar de geest zijn wij zalig. Naar de ziel worden wij zalig. Zijn wij bezig zalig te worden? Was de bedoeling. En dat is ook de strekking van dit vers hier in Jacobus uiteraard. En naar het lichaam zullen wij alsnog zalig worden. Waarom het niet? Want er staat in Filippenzen 3 dat wij een burgerschap hebben, een wandel hebben in de hemel. Wandel in de Statenvertaling. Polituima, politiek, burgerschap. Onze wandel is in de hemel waaruit wij ook, dat betekent op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal, ik heb het opzet niet gezegd waar het staat, Wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal... Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dat, hè? Dat weet u toch, dat ik dat dan zeg. Zal zalig maken. Alleen, dat staat er niet. Dat woord staat er niet, maar het staat er natuurlijk wel. Er staat, zal veranderen. Opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Maar wat denk je wat de zaligmaker komt doen? Ja, daarom heet die zaligmaker hier. Dat is waarom dat woord gebruikt wordt. Hij komt ons zalig maken naar het lichaam. En anders gebruiken we de term verlossing. Naar de geest zijn wij verlost. Naar het lichaam zullen wij verlost worden. Dat is de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. En naar onze ziel, onze wandel, worden wij verlost in de praktijk. Hebben jullie dat nog? Onze geest is vernieuwd, we hebben een nieuwe geest. De term is trouwens uit Psalm 51, merkwaardigerwijs, maar toe maar. En daarna ook uit de profeten, een nieuwe geest. Een nieuw lichaam krijgen wij in de toekomst. En intussen wordt onze ziel vernieuwd van dag tot dag. Dat is de verandering ook van het gemoed, van het denken uit Romeinen hoofdstuk 12. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw mind, van uw gemoed, van uw denken. Daar staat dat het pas gebeurt nadat we eerst onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dus de eerste paar versen van Romeinen 12. Zo werkt dat. Dat is de norm. De normale gang van zaken. Het is drievoudig. En vandaar dat wij weliswaar zalig zijn. Maar wij zouden het ook nog worden. En we zouden het worden omdat we het zijn. Het is het verschil tussen staat en toestand. Maar ja, dat is Nederlands, maar ja. Ik weet nooit of mensen dat begrijpen. Of dat je deze moet afspreken. Ik zal het nog anders zeggen. Er staat in Romeinen 5. De eerste verse. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Hebben vrede bij God enzovoort. En door welke wij ook de toeleiding hebben. Tot deze genade in welke wij staan. Daar breek je toch je hersens over. Wat staat daar? We hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Daar staat toch dat wij kunnen gaan naar de positie die we al innemen. Want officieel, dat is onze staat, dat is de vaste positie, officieel en juridisch, is in de genade. Wij staan niet onder de wet, wij staan in, niet in de wet, maar in de genade. En niet onder de wet, maar onder de genade, maar goed. Dat is onze staat. Maar de toestand wijkt gewoonlijk af van de staat. En daarom kennen wij het woord toestand in het Nederlands ook als een negatieve term. Wij hadden vroeger een zegswijs, die luidde ongeveer, het is een toestand in Marokko, alle Turken lopen los. Wij hadden nog nooit een Marokkaan gezien, laat staan één Turk, want dat was voor de grote volksverhuizing, nog uit de 60e jaren. Dat was gewoon zo'n kreet. Ja, ja, het is een toestand in Marokko. Maar dat betekende gewoon, ja, het is een chaos, onze omstandigheden, het is een hele toestand. Een toestand. De meester GBJ Hilterman was ook nog 60e jaren trouwens. Die besprak de toestand in de wereld. De chaos, de toestand. Heb u dat nog? Als afwijkend van staat, van officiële positie. Nou goed, dat is het. Staat is de jure en toestand is de facto. Dat wil zeggen, het een is officieel de situatie en het andere is, ja, het wijkt af van het ideaal. Dat is waar we naar streven, enzovoorts. En dus zegt Romeinen 5, onze staat is, onze positie is in de genade, maar we hebben de toegang ernaartoe. De bedoeling is namelijk dat we die positie ook innemen. Of zoals Paulus schrijft aan Timotheus, die al lang wedergeboren was uiteraard, maar hij schrijft, grijp naar het eeuwige leven. Maar niet omdat hij het niet heeft, maar juist omdat hij het heeft. Heb je dat nog? En wij worden opgeroepen tot een heilige levenswandel. Niet om heilig te worden, maar omdat we dat zijn. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Enzovoorts. Dat wil, zei Jacobus. Maar dat is een afleggen opdat men ontvankelijk zich zou opstellen voor het woord van God. En je moet die dingen naast elkaar zien, wat men dus aan vuiligheid en overvloed en boosheid aflegt, slaat niet zozeer op, laten we maar gewoon zeggen, zondige daden van de mens, die, daarvoor kun je hooguit zeggen, doe het niet meer. Maar als er staat afleggen, dan is het wat anders. Het betekent dat het iets is wat je inderdaad naast je neer kunt leggen. Je kunt namelijk kieskeurig zijn in wat je tot je neemt, aan voedsel, zei Bertex, maar ook aan geestelijk voedsel. Zoals zij zei, je hoeft niet de moderne literatuur te lezen. Je hoeft niet Jan Wolkers te lezen. Of Jan Kremer, of hoe heet ze allemaal die lui? Van Treven. Ik weet er verder ook niet eens van. En ik heb het ook niet gelezen. Ik weet voldoende om te weten dat ik het niet lezen wil. Zo simpel is dat. Ik wil het gewoon niet weten. Dat doe ik met de krant ook. Dan ben ik iets aan het lezen. Oh nee, dat wil ik helemaal niet weten. Weg. Gedoe. Dus houd je bezig. Daarna. En als je s'nachts moet slapen, dan droom je er nog over. Dan komt het allemaal weer voorbij. Dat weet je toch niet? Dus doe maar. Serieus, dat kun je dus toch in hoge mate sturen. En dat is ook de bedoeling. Ik denk dat de zogenaamde communicatiewereld van de media, waarin wij vandaag leven, een belangrijke uitvinding is van de duivel om ons bezig te houden met allerlei zaken die nergens toe dienen. Daarna voelen we ons nog nutteloos ook, dus er moet daar weer wat aan gedaan worden. Ja, dat is er eind ook van zoek. Maar leg het af, heet het. Dit is ook wat ik inmiddels voor me heb liggen, wat Paulus schrijft in Colossense 3. Hij schrijft het wat uitgebreider dan dat Jacobus 1 dat doet. Maar onderweg zeg ik u even, maar Jacobus zei wel dat men niet alleen hoorders, maar ook daders des woords zou zijn. Het staat een paar versen verder. En dan zegt hij het nog een keer en zegt gewoon daders des werks. Dat is de uitwerking van het woord van God in ons. En dus op zich niks bijzonders. In essentie is het niks bijzonders, want het idee wat ze mij bijbrachten vroeger was, je moest wat leren. Want als er niet eerst wat ingestopt wordt, dan komt er ook niks uit. Je wil later toch wat worden en iets doen en je brood ermee verdienen en wat het maar was allemaal. Maar dan moet er eerst wat in. En zo is het maar net. En daar waar dat woord in onze harten geplant wordt, zal het vrucht dragen, zal het onze zielen zalig maken, zal niet ledig wederkeren, om eens een heel ander schriftgedeelte te citeren. Toch? Dat doet zijn werk. En in Colossense 3 staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dat zijn wij toch? De aardigheid is, dit is hoofdstuk 3, vers 1. Het is inderdaad een nieuw begin. Hiervoor, 2, de laatste verse, staat: indien gij dan met Christus gestorven zijt. Dat gaat over het kruis. Dat is 2 vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. En laat dat nou juist religie zijn. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. He? Welke dingen alle verderven door het gebruik, ze slijten. Naar de geboden en leringen der mensen, dat ingevoerd moet je weer weglaten. Wat er gewoon staat, is dat geboden en leringen der mensen nou eenmaal verslijten. Ze worden achterhaald ook. Heb je dat, moet je tegenwoordig nog boeken hebben voor de middelbare school of niet? Of gaat het allemaal via de computer tegenwoordig? Of, hè? Nog wel, hè? Maar je moet dan wel de zoveelste druk hebben van het boek, hè? Dat weet u toch, hè? Want wat er in de voorgaande druk stond, is inmiddels al achterhaald. Daar staan we niet meer zo achter. Er zijn de meningen over veranderd. En dus je moet de nieuwste druk en dat soort dingen meer. Want het gaat allemaal voorbij. Dat is oud. Dat is van gisteren. Dat is, weet u? Dat is wat er staat. Welke dingen alle verderven door het gebruik naar de geboden en leringen der mensen, wil zeggen, want zo gaat het met geboden en leringen der mensen. Vroeger mocht je niet fietsen op zondag en moest je biechten. Ja. Toch? En nu mag je niet meer biechten en moet je fietsen op zondag. Of zoiets. Vroeger waren de winkels gesloten op zondag en nu zijn ze alle dagen open, vooral op zondag. Ja. Soms heb je het nog een koop maandag, maar. Ja. De welke wel hebben een reden van wijsheid. Dat woord schijn moet er ook niet bij, hè? De welke wel hebben een reden van wijsheid. Dat wil zeggen, er zit wel een filosofie achter. Waarom je zou niet raken en niet smaken en niet aanroeren. Er is wel een verhaal bij. Ze hebben wel een reden van wijsheid in eigenwillige religie, dienst, religie en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, want dat is ook psychologie, hè? Als een mens met schuldgevoelens rondloopt en denkt dat hij wat zijn moet en wat moet zijn, en als hij tekort komt, dan legt hij zichzelf straf op. Dus dan moet hij zich onthouden van het een of ander. Dan mag je bepaalde dingen niet meer. De zelfkastijding komt in alle religies voor. Nee, het begint met vasten, broeder. Vasten. Deden de gelovigen dat niet? Ja, soms wel. Maar in de hele Bijbel vind je geen voorschriften over dat iemand zou moeten vasten. Zelfs niet onder de wet, laat staan onder het nieuwe verbond. Dat is een religieus gebruik. Echt? Ja. Ja. Zo maar. Ze hebben een schijnreden, een reden van, er zit een verhaal bij, van dienst en nederigheid en het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, ze zijn alleen tot bevrediging van het vlees. Ik heb toch goed mijn best gedaan en ik heb dat toch allemaal doorstaan. Ik heb me de regeltjes gehouden, ik heb mezelf beperkingen opgelegd enzovoorts. Daar krijgt men een goed gevoel bij. Weet dat. Nou ja. Maar indien je dan gestorven bent, oh, dit telt dan niet meer. Maar dan. Wat dan wel? Volgende hoofdstuk. Letterlijk. Ten derde dagen. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zo van, wat is er dan boven? Christus. Je kan net zo goed lezen meteen, zo zoekt Christus. zittende aan de rechterhand Gods. Dat staat trouwens ook gewoon in Hebreeën 12, dat ik al genoemd heb. Loopbaan lopen, ziende op Jezus. De overste leidsman en vleinder des geloofs, gezeten aan de rechterhand Gods. Zittend aan de rechterhand Gods, staat hier. Ontleent natuurlijk aan Psalm 110, feitelijk, hè? En als je niet weet wat dat is, zoek de dingen die boven zijn. Staat er, bedenk de dingen die boven zijn. Want je kan dan weliswaar beweren dat de mens niet vrij is om te denken wat hij wil, maar in hoge mate is hij dat wel. Hij kan alleen zijn wilde gedachten waarschijnlijk niet al te zeer onder controle houden, maar daarom zou hij zich met de juiste geestelijke voedsel voeden. Dat kan dus wel, en daar staat het hier ook. Bedenk de dingen die boven zijn. Ben je vrij om dat te doen? Ja, je bent vrij om dat te doen. Sterker nog, je bent zelfs verantwoordelijk om dat te doen. En als u zegt, maar ik word afgeleid door... Dan zeg ik, nou, dan leg je dat toch af. Ja. Hè? Ik bedoel, zolang je Jan Wolkers leest, ik noem wat geks natuurlijk, maar geeft die man ook veel te veel eer. Maar zolang je dat leest, ja, kan je niet je Bijbel lezen, toch? Simpel. En de afweging, ja, die maak ik niet voor u, hè. Die moet je zelf maken. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen. Niet maar bedenken, maar ook zoeken. En die dingen vullen elkaar aan. Het is een gerichtheid. De dingen die boven zijn. En uitdrukkelijk niet die... Want dan zegt u maar een beetje op de aarde toch ook. En dat zou ik dan ook zeggen, een beetje op de... Je moet wel. Toch? Heb je ook al een voorlopige aanslag gehad voor 2020? Je moet hard aan het werk, want je moet het wel betalen. He, jij niet? Spreken we elkaar straks nog even. Hoe je dat doet. Maar ik bedoel, je moet toch... je moet wel eens wat. Maar toch staat er... Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Kan je zeggen, ik ben het er niet mee eens. Dat is theologie. Ben het er niet meer eens. Daar denken wij nu anders over. Maar Paulus was nog van een andere theologie. Die wist het nog niet beter. Zegt men dan. Maar wij, anno 2020, nou. Doe maar. Niet die op de aarde zijn. Waarom niet? Want gij zijt gestorven. En voor zover u toch leeft, wedergeboren en wel, prachtige termen, gij zijt gestorven en uw leven, dus toch leven, hè? Het is gestorven en opgestaan.
Leven naar de dood.
Ja, daar gaat het toch over, gestorven der wereld, eerste beginsel der wereld, en met Christus opgewekt. En dus, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Of bij God, of hoe je dat maar had moeten vertalen. Maar de betekenis is duidelijk. Wij zijn Gods eigendom, wij zijn Gods kinderen, we hebben hemels burgerschap ontvangen met en in en door Christus. En vervolgens, wanneer, en dat woordje nu, dat zou ik nou echt maar doorstrepen, want dat wekt maar een verkeerde indruk. Het gaat in ieder geval niet over nu. Wanneer Christus zal geopenbaard... Ik snap ook niet waarom ze dat invullen, maar... Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is... Kijk, vers 3 zei nog, uw leven is met Christus verborgen bij God. Maar hier staat nog sterker, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden... die ons leven is... Want Christus is ons leven. Paulus zegt, het leven is mij Christus. Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden. Uiteraard in de toekomst, vandaar dat ongelukkige woordje nu. Dat is... gaat over de toekomst. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dat wil zeggen, de apostel zegt, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, enzovoort. En dan zeggen wij, ja, maar wij moeten toch iets openbaren hier op aarde, iets laten zien, iets, we hebben toch een wandel hier en nu, ook NCRV, of hier en nu. Ja. Bestaat dat nog, dat programma? Nee, niet meer, hè? Ook een hoogst ongelukkige titel natuurlijk voor de christelijke omroep, maar hier en nu. Ja. Het is daar en straks. Daar en straks. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het raakt opnieuw een van de belangrijkste zaken in het christendom en dus met betrekking tot de christelijke levenswandel. Wij denken allemaal maar dat wij hier op aarde iets tot stand moeten brengen. Maar dat denken volstrekt ongelovigen niet wedergeboren mensen ook dat ze dat moeten. En we denken maar dan, want wij kunnen dat beargumenteren. We zeggen het is toch prettig als het christendom in heel de wereld gestalte zou krijgen en zelfs dominant zou zijn enzovoorts. De christelijke invloed in de wereld tot eer van God en tot opbouw van zijn koninkrijk. Het klinkt allemaal fantastisch en dat is het ook. Fantasie. Ja. De Bijbel zegt dat dat niet de bedoeling is. De Bijbel zegt dat dat pas gebeurt. Wat staat er? Als Christus zal geopenbaard zijn. Dat is pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Dat was de uitspraak van Jacobus. In Handelingen 15. Wanneer had... recht om te spreken als lid van de koninklijke familie. Ja. En hij zei, nee, dat koninkrijk, dat is nog niet aan de orde. Want, zegt hij, en hij zegt erbij, alle profeten zeggen dit, namelijk dat God zich eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam, en daarna pas zal hij wederkeren, enzovoorts. En de troon van David herstellen. En de vervallen hut van David weder oprichten. En haar reten vertuinen. En hoe het maar heten mag. In de diverse schriftgedeelten. En daarna ook het een en ander voor de heidenen, zegt hij. Dat is de volgorde. En in onze dagen is het werk Gods niet gericht op en in de wereld, maar precies de andere kant op. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld, Christus. Heeft de wereld in duisternis achtergelaten, met grote nadruk. En hij roept de mens op, u en mij op, om hem te volgen. Uit te gaan buiten de legerplaats. Ja. En dat we onderweg verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Ja, dat staat in de Bijbel, daarom citeer ik het ook zo. En dat er evangelisten zijn die het evangelie prediken. Of ik kan het andersom zeggen, dat er zijn die het evangelie prediken. En dus het werk van evangelist doen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo, maar dat is tot opbouw van de gemeente. Niet omdat ik dat vind, maar omdat er staat in Efeze 4. God heeft aan de gemeente gegeven, niet aan de wereld, aan de gemeente, er staat niet aan de wereld. Dat staat er niet aan de wereld. God heeft aan de gemeente gegeven, onder andere dan sommigen tot evangelisten. En daarin staat waarvoor het is. Tot een werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zie? Dus in de wereld hebben we niks te zoeken. Dat we daarnaast het zout der aarde zijn en het licht der wereld, betekent gewoon dat als iemand het licht zoekt, dan komt hij bij ons terecht. En voor zover de wereld nog bestaat en de mensheid nog bestaat, is het vanwege de conserverende werking van ons. Van We zijn nog gelovigen op aarde. En daar ontleent de aarde de mensheid feitelijk een bestaansrecht aan. Zolang er nog 10 rechtvaardigen, ik neem het maar een beetje grof, zolang er nog 10 rechtvaardigen zijn in Sodom, zal ik maar zeggen. Ja. Blijft het nog bestaan. Maar ja, zoiets. En dus staat hier, dat komt pas in de toekomst, dat openbaar worden in de heerlijkheid. En wat betreft het zoeken, de dingen die boven zijn, Christus zoeken, de term hoge priester wordt in verband met Christus alleen gebruikt in de Hebreeënbrief. Nou ja, en Psalm 110 natuurlijk. Maar alleen in de Hebreeënbrief, dus het heet hier niet zo, maar het is het wel. Christus is namelijk de bedienaar van het woord. Dat wij met een zacht gemoed zouden ontvangen. En dus staat er, vers 5... Nou, het staat hetzelfde als wat in Jacobus staat, want daar stond afgelegd hebben, vuilheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. En hier staat, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En er staat niet bestrijd dan, er staat dood dan. En daarna, voor alle duidelijkheid, in vers 8 heet het, maar nu legt ook gij dit alles af. Dat is niet bestrijden, maar het is voor dood houden. Want wij zijn toch naar de oude mens gestorven. En dus heet het, dood dan uw leden, uw delen, die delen van u, die dingen in uw leven, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt, niet zal komen, maar komt, om welke de toorn Gods komt, nu, dat is nu al, over de kinderen der ongehoorzaamheid. Je kan van dit vers uit regelrecht verder lezen in Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over de alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, enzovoorts. Heb je dat? En je kan ook verder lezen in Johannes 3. Het oordeel heet het daar. Nou, de toorn staat er ook trouwens. De toorn Gods blijft op hen. Maar het heet in de eerste instantie oordeel. Namelijk, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. En dus bestaat de wereld, de mensheid, onder de toorn, onder het oordeel Gods. De toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. En vandaar ook dat Romeinen 5 zegt dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, vijanden, goddelozen waren. Maar nu wij behouden zijn door zijn leven en met God verzoend zijn doorheen zijn dood, wat denkt u wat u nu voor ons doet? En er staat erbij, hij behoudt ons van de toorn. Er staat niet toekomende toorn, dat staat ergens anders. Dat is 1 Thessalonicense, meen ik. Maar daar staat, hij behoudt ons van de toorn, nu. Van die duisternis en onwetendheid waarin de wereld verkeert. En hoe doet hij dat? Door zijn woord, door ons te confronteren met dit woord, ons daarin te leiden enzovoorts. Zie? En dus leg je dingen af, in de zin van, hou je daar niet mee bezig, dat is eenmaal zo, daar kan je niks aan doen. God heeft die wereld losgelaten, God doet er dus ook niks aan. Hij roept ons daaruit, laat het dus achter je, laat ons dan dus tot hem uitgaan buiten de legerplaats, Hebreeën 13. Zo kan die ook. Hè? En dus, de dingen in welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen ge in dezelfde leefde. Maar nu, vers 8, legt gij ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Licht, vuilspreken wil gewoon zeggen, er komt alleen afval uit, slaat nergens op. Dat zijn niet maar vieze woorden. Ook, nee, je kunt ook literair verantwoord vuiligheid spuien. Ik ga geen namen van schrijvers meer noemen. Zoveel verstand heb ik er ook niet van, maar ik heb toch voldoende genoemd. Hè? Ja. Ja. Lieg niet tegen elkander, dewijl gij... En dan komt de derde uitdrukking, vers 9. Dewijl gij uitgedaan hebt, want het heet eerst doden... In de zin van voor dood houden blijkbaar. Het heet daarna afleggen in vers 8. En nu heet het in vers 9 uitdoen. Alsof het een kleed is. En dat is het ook. Het heeft voldoen met de uitwendige mens. Je doet het uit. Terwijl je uitgedaan hebt de oude mens. Met zijn werken. Maar op zich betekent dat niks natuurlijk, want die was al lang dood, volgend. Maar het gaat nu om de praktische uitwerking ervan. En de praktische uitwerking met betrekking tot de zaligheid van de ziel dus, is dat wij inderdaad ons dit eigen maken, dit afleggen, ons dit bewust zijn. En aandoen dus het tegenovergestelde. En aangedaan hebt de nieuwe mens, hebben ze ingevoegd. En die is goed. In vers 10 van Colossense 3. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Suggereert toch op zijn minst dat de betrekking heeft op het woord. Hoe kom je aan kennis? Doordat die via woord wordt overgedragen. Ja. Aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt. Waaruit blijkt dat het een proces is. Maar kennis verwerven is altijd een proces. Al is het maar iets van levenservaring opdoen, maar dan nog, het is een proces. Die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Namelijk naar het beeld van Christus. Een nieuwe mens waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Met andere woorden... Dit soort onderscheidingen van Griek en Jood en wat het maar was, dat speelt in de gemeente, speelt bij ons geen rol van enige betekenis. En dat staat niet alleen hier. Dat zijn aardse onderscheidingen. Het komt zelfs overeen met 1 Korinthe, weet je wel. De een zegt ik ben van die en de ander is van die. Het zijn allemaal partijschappen, zo heet dat. Partijen en secten. Enzovoort. Maar wij horen niet bij een partij of secte. Ook daarvan is Johannes de Heer vrij. Wij behoren tot Gods gemeente en dat is genoeg. Voor hem en voor mij. Ja, ja dat is Bijbels. En al het andere dient tot niks. Ja, of het goed bedoeld is, dat andere, daar hebben we het toch niet over. Het dient niks goeds, zegt de Bijbel. En dus, dat aandoen komt nog een keer, vers 12. Vers 12. Zo doet dan aan, nadat men wat afgelegd heeft, had net zo goed nu kunnen staan, zo ontvangt met zachtmoedigheid het woord Gods dat in u geplant wordt. Maar nu heet het, zo doet dan aan als uitverkoren Gods heiligen en beminden de innerlijke motieven, bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Wij herkennen de vrucht van de geest uit Galaten 5, vers, wat het maar was, 22, 21, zoiets. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, niet omdat u uw zonde beleden hebt, maar zo zonder meer, doet ook gij alzo, en boven dit alles de liefde. Of je die moet aandoen, ja, de vertalers vinden dat je het aan moet doen, maar vooruit. Boven dit alles, de liefde, de welke is de volmaakte band. De band der volmaaktheid. En de vrede Gods, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God, weet u nog? Romeinen 5 vers 1. De vrede Gods heersen, niet de wet Gods, de genade en daarmee de vrede. Gods, heersen in uw harten, die immers gereinigd worden, werden zijn van een kwaad geweten. Heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt, in één lichaam, want het is maar één heilige, algemene christelijke kerk. Dat staat in de Bijbel, maar ik citeerde het natuurlijk uit de apostolische geloofsbelijdenis. Ja. Maar het is zo, één lichaam. En wees dankbaar. En dan komt hij, vers 16. Het woord, je zat erop te wachten toch nog. Het woord van Christus. Dat is hetzelfde als ontvangt met zachtmoedigheid. Afgelegd hebben alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Dat Jacobus 1. Het woord van Christus wonen. Blijven. Dat woord is het blijven. Verblijven noemen wij dat in plechtig Nederlands. Wonen. Rijkelijk, niet maar een beetje, in u. Er staat een verwijzing onder naar Efeze 5 vers 19. Die is wel handig, want daar staat, wordt vervuld met de geest. En hier heet het, wordt vervuld met het woord. En dat is in de praktijk hetzelfde, want in de praktijk leiden beide schriftgedeelten naar de volgende zin. Namelijk, leer de vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Vandaar dat ik af en toe een lied citeer. Dien geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij. En als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Enzovoort. Zoals iemand zei, ik vond het frappant, iemand zei ooit, heel lang geleden, die zei, wat wij uit de Bijbel weten, wat de gemiddelde gelovige uit de Bijbel weet, weet hij niet uit de Bijbel, maar uit de zangbundel. Daar hebben we het eerst gehoord. Dan zie je hoe nuttig liederen zijn. Echt. Ja. Het woord van Christus. Niet die vuiligheid en overvloed van boosheid als woord wat tot ons komt. Als denkstof, om zo te zeggen. Maar het woord van Christus wonen eigenlijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzang en geestelijke liederen zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden. En dan komt werk. Of met werken. En ik hoop dat u het nog onthouden hebt. Zo ging het in Jacobus ook. Het woord der waarheid wordt in ons geplant. Daarna worden we ook daders des woords en daders des werks. En hier staat hetzelfde. Eerst woord en het zou in ons wonen. En al wat gij doet met woorden, want het komt toch eerst tot uitdrukking in onze mond. Of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. En daarna komt het praktische leven. Dat begint meteen met het huwelijk. Maar dat lijkt mij een geschikt moment om te zeggen.
Morgen.
Dat we weer ver over onze tijd heen zijn. En dat we dus dringend moeten ophouden. Maar ik hoop dat deze gedachte goed past. Wat, dit is de dit is echt de essentie van het christelijk leven. Dat we ons laten vullen met zijn woord, met dingen die hem aangaan. We hebben niet voor niks die 1200 bladzijden meegekregen. Er is voor een leven, voor meerdere levens voldoende om te leren, om te overwegen, om over na te denken en ons bezig te houden met God, die zijn plan en daarmee zichzelf aan ons bekend maakt. En we hebben de belofte dat dat zou uitwerken in onze levens die daardoor zouden zijn tot verheerlijking van hem. Want dat alleen al, dat we ons daarmee bezighouden, dat is alleen al tot eer van God. Enerzijds dat een zondaar uit deze wereld, die helemaal niet deugd is, zich daarmee bezighoudt, dat is tot eer van God uiteraard. En dus één, en het andere is, het verandert ons in ons wezen, ons naar de inwendige mens, en het maakt ons geschikt voor onze, nou ja, het maakt ons, het bereidt ons voor op onze zoonstelling in de toekomst. Het heet onderwijs, het heet opvoeding, het heet wel degelijk pedagogie, kastijding, tuchtiging, of hoe het maar heet, mag, zijn soms heel zware woorden, want ja, het is ook geen lolletje, zegt Hebreeën 12, daarover. Dat mogen dan zo zijn, maar het einddoel, daar gaat het om. En daarin zijn we onderweg. En of wij het nuttig vinden of niet, de Heer zegt dat er geen andere optie is. Dit is wat het woord zou doen. Dus de kracht van het levende woord van God in ons. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook deze avond uw woord mochten openen. En in het bijzonder mochten stilstaan met de essentie van uw tegenwoordige werk. Dat u zondaren zoals ons roept uit deze tegenwoordige wereld. En ons plaatst in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Als eerstelingen weliswaar en nog in het verborgene. Maar juist daarom bestemd. Voor zoonstelling en bestemd voor koningschap en priesterschap, omdat uw woord ons dat zo leert. En we danken u, Vader, dat we ons dat eigen mogen maken, dat we daar ons leven op mogen bouwen, onze hoop op mogen vestigen en vanuit een duistere wereld die gebukt gaat onder de zonde en onder het verderf, dat wij over al die dingen heen ons uitzicht hebben in de eerste plaats op onze heiland gezeten aan uw rechterhand, maar boven alles ook op die toekomst, de openbaring van Jezus Christus in heerlijkheid. En we danken u te mogen weten uit uw woord dat wij daar deel aan zullen hebben. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar door de rijkdom van uw genade en de kracht daarvan waarmee u overvloedig bent geweest en bent over ons. Daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij die kracht van uw genade die in onze zwakheid zal volbrengen. Amen.